We gaan naar Galaten en we gaan naar Galaten hoofdstuk 4. Naar een vergelijking die Paulus daar maakt. Galaten 4 vanaf vers 21 tot en met vers 31 een gedeelte. Wat ook niet zo eenvoudig is. En wat vaak toch niet wordt begrepen. Maar we zullen proberen om daar met elkaar Paulus te volgen. In Galaten 4 vers 21... tot en met vers 31. En we gaan lezen Galaten 4 vers 21. En zo vervolgens. Zegt mij gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Doch niet van de vrije door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slavenbaard, dat is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. Gij, broeders, zijt evenals Isaac, kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ene slavin, maar van de vrije. Tot zover. Ja, het wordt vaak ervaren, een stukje wat we hebben gelezen, als een moeilijk gedeelte. Toch is het niet zo moeilijk als je dit natuurlijk in zijn verband leest met heel de Galatenbrief. En wij hebben de Galatenbrief zo vers na vers met elkaar gelezen en overdacht. En als je dat dan ook zo aankomt bij Galaten 4 vers 21 en Paulus gaat dan die vergelijking maken, dan is ons eigenlijk die vergelijking wel duidelijk. Want Paulus gebruikt hier een illustratie, een voorbeeld om zijn hoorders, de Galatiërs, waaraan hij die brief schreef, maar ook de mensen waartot hij sprak in Antiochië, want we moeten niet vergeten, het is een toespraak die al in Galaten 2 vers 14 begon, een toespraak die hij richtte aan Petrus en aan allen die daarbij waren toen Petrus aan een andere tafel begon te eten en niet meer tezamen met de heidenen aan één tafel at, toen stond Paulus op en gaf hij een hele toespraak. En in die toespraak hebben we gezien, daar waarschuwt hij Petrus, maar ook alle in Antiochië ervoor, dat zij niet die scheiding moeten maken, want zo begint hij ook in Galaten 2 vers 15... En zo begint hij zijn toespraak. Wij geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken der wet, want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En Petrus, door zijn handelwijze, keerde in feite terug tot de wet. En daarom kon Paulus, hebben we gezien, zo in het verweer. Paulus, die juist predikte het geloof, dat je gerechtvaardigd wordt uit geloof, dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. En niet dat het een weg is van werken der wet, maar een weg is van geloof en gerechtvaardigd worden om niet uit het geloof. Dat het geloof gerekend zal worden tot gerechtigheid. En die twee wegen laat Paulus in heel zijn toespraak hier zien. En gebruikt hij ook later deze toespraak, om die toespraak ook op te schrijven in de brief die hij stuurt aan de Galatiërs. De Galatiërs die bezoek kregen van de Judaïsten, die eerst ook kwamen in Antiochië, maar later ook in Galatië, om de mensen te bewegen zich te laten besnijden, vooral de heidenen, en terug te keren tot de wet van Mozes en die wet van Mozes te gaan houden. Terwijl er juist, dat hebben we gezien door de apostel Paulus, toen Israël in de handelingenperiode niet tot geloof kwam, en maar in een afwachtende houding bleef, ja zelfs stad na stad eigenlijk het geloof naast zich neerlag in de Messias, in de Christus, was het door middel van de apostel Paulus dat er een deur geopend werd richting de heidenen. En dat, zoals we lazen in het verleden, dat God op bezoek ging, een bezoekje bracht aan de heidenen. En dat heidenen werden toegestaan om de Messias, om Christus te leren kennen. En zo ontstond er een groepje, een volk uit de heidenen, die daar geroepen werd, die daar geënt werd op de olijfboom Israëls, om ook Israël tot jaloersheid te verwekken. God deed dat, het bezoekje brengen aan de heidenen, om een volk uit de heidenen voor zijn naam te verkiezen, om Israël als ware tot nasporing aan te drijven, tot jaloersheid te verwekken. Dat ze jaloers zouden worden, dat ze opeens door zouden hebben welk een genade God nu gaf en welk een heerlijke boodschap er nu gepredikt werd, wat vastzat aan de Christus. Maar dat was wel een weg van geloof. Dat was niet een weg van de werken der wet. En ja, Paulus die komt daar dan uiteindelijk in zijn toespraak in Galaten 4 weer op terug. En daar waarschuwt hij de Galatiërs en ook de hoorders in Antiochië ervoor dat zij gevaar lopen zich aan te sluiten in feite bij de verkeerde tak van Abrahams familie. Dat zullen we in dit gedeelte nog wel zien. Ja, als je hier gaat kijken, dan staat er in vers 24, dat is eigenlijk de kern van dit gedeelte, dit is iets waarin een diepere zin ligt. Eigenlijk staat er, dit is iets waarin een allegorie ligt. Dat zegt hij eigenlijk letterlijk. Wat is een allegorie? Dat is een zinnenbeeldige voorstelling. Hij zegt niet, dit is iets waarin een zinnenbeeldige voorstelling ligt. Pas op, het is niet iets dat hij zegt, dit is een zinnenbeeldige voorstelling. Die hele geschiedenis van Hagar en Ismaël in de tenten van Abraham. Nee, hij zegt, daarin ligt een zinnenbeeldige voorstelling. Het is geen zinnenbeeldige voorstelling, want laat wel wezen, het is echt geschied, die hele geschiedenis. Je kan naar Genesis 21 gaan en dan kan je lezen over die over die hele geschiedenis. Het is echt gebeurd. Het is niet iets zinnenbeeldigs, het is waarachtig gebeurd. Maar in die hele geschiedenis, tussen Hagar en Sara, tussen Ismaël en Isaac, daarin ligt een iets wat dieper ligt. Een zinnenbeeldige voorstelling. Een typologie. Nou, welke typologie dan? Dan zegt hij in vers 24 verder. Want dit zijn twee bedelingen. Nou, dit is verkeerd vertaald in het NBG. Dat staat er niet in het Grieks. Het is heel jammer met de Bijbel. En met de vertalingen van de Bijbel. Juist als je het woord bedeling zou moeten gebruiken, omdat in de grondtekst het gebruikt wordt, dan gebruiken ze het weer helemaal niet. En juist als het in de grondtekst niet staat, dan schrijven ze het woord bedeling op. Dat is hier ook. Want hier staat niet, dit zijn twee bedelingen. Er staat in de grondtekst, dit zijn twee verbonden. En als je ook de Statenvertaling hebt, dan zult u daar ook lezen dat de Statenvertaling ook heeft, dit zijn twee verbonden. Het zijn geen bedelingen. Het Griekse woord hier is diatheke, verbond. En niet het woord oikonomia, bedeling. Want dit zijn twee verbonden. Ja, welke twee verbonden? Nou, dat weten we uit heel die Galatenbrief. Dat is het verbond wat God met Abraham sloot. En het andere verbond is het verbond der wet. Het zijn dus twee verbonden. Het Abrahamitisch verbond en het verbond der wet. En ja, daar heeft hij het ook continu hier over gehad. Want gaan we naar Galaten 3 vers 15. Galaten 3 vers 15. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs het testament van een mens dat rechtskracht heeft verkregen, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Vers 17, ik bedoel dit. De wet, die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament waaraan God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Hier zie je die twee verbonden. Aan de ene kant het verbond wat God met Abraham sloot. En later dat verbond der wet wat 430 jaar later kwam. En hier in deze verse zei Paulus, nou het verbond der wet heeft het verbond wat God met Abraham sloot niet ongeldig gemaakt. En wat was dan dat verbond wat God met Abraham sloot? Nou, Galaten 3 vers Galaten 3 vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift, die tevoren zag dat God de heidenen uit het geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Wat was het verbond dan wat God met Abraham sloot? Nou dit, wat we gelezen hebben. In u zullen alle volken gezegend worden. Dat was een verbond wat God met Abraham sloot 430 jaar voordat het verbond der wet kwam. En het verbond der wet heeft dit verbond met Abraham niet ongeldig gemaakt. Dat verbond staat. En wat was het voor een verbond? Was dat het verbond waarin men zich moest houden aan allerlei geboden en verboden? Van gij zult en gij zult en gij zult. Nee, dat was niet een verbond van allerlei werken die Abraham moest verrichten. Nee. Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En nou zo bijzonder, dat toen in de handelingen, door de dienst van Paulus, zijn apostelschap van Paulus, hij tot de heidenen een evangelie mocht verkondigen, waarin hij in feite met zijn boodschap teruggaat, naar het evangelie wat reeds aan Abraham is verkondigd, dan staat er, hè, en de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En datzelfde evangelie wat aan Abraham is verkondigd, verkondigde dus Paulus in de handelingen aan de heidenen. In u zullen alle volken gezegend worden. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, en wie zijn dat? Dat zijn die heidenen, die op dezelfde wijze als Abraham God geloven, wiens geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, al die heidenen, die onder Paulus' prediking in de handelingen tot geloof kwamen, dat volkje wat God verkoos voor zijn naam, zijn kinderen van Abraham. En vers 9, zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Die vormen met de gelovige Abraham één groep. Dus Paulus laat zien dat het evangelie wat hij verkondigt, dat het evangelie al reeds aan Abraham verkondigd is geworden. Hij verkondigt dus een evangelie, Paulus. Wat eigenlijk vastzit aan een evangelie wat straks in een 1000 jaar vrederijk aan alle volkeren verkondigd zal worden. En wat een geweldige zegen met zich mee zal brengen, want in u, in Abraham, zullen alle volken gezegend worden. En wie is het zaad van Abraham? Dat is Christus. In Christus zullen alle volken gezegend worden. En al die volkeren, die zullen in datzelfde geloof van Abraham volgen. En zo geloven in Jezus Christus, in de Messias. En dat deden al reeds in de handelingen deze Galatiërs, die in hoofdzaak mensen waren uit de heidenen en geen Israëlieten. En die volgden dus de weg van het geloof. Die liepen dus in de voetsporen van een geestelijke vader Abraham en werden dus gerechtvaardigd uit geloof. En dat stond haaks op het verbond der wet. Op de weg die de Israëlieten met het verbond der wet gingen. Want staat erachter, dat is het andere verbond, Galaten 3 vers 10. Want alle die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Want dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, rechtvaardiger zal uit geloof leven. Dat zijn die twee verbonden. Het verbond van het Abrahamitisch verbond, het verbond wat God met Abraham sloot, waarin het een weg is van geloof en dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. En het andere verbond, het verbond der wet, dat is een verbond van werken en een weg van werken der wet, waaruit uiteindelijk, dat is duidelijk, niemand gerechtvaardigd wordt. Dat weten de Joden ook wel. En die twee staan tegenover elkaar. En die Judaïsten, die in Antiochië kwamen, en die ook later in Galatië kwamen, die probeerden iedereen weer terug te brengen onder dat verbond der wet, wat maar tijdelijk was geweest, tijdelijk een opvoeder, een nanny, hebben we verleden keer, afgelopen keren onderzocht, een tuchtmeester is geweest, totdat Christus kwam. Ja, Galaten 4, vers 21. Wat doet Paulus daar? Zegt mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Hij daagt in feite de Galatiërs hier uit om met hem mee te gaan denken. En hij daagt ze uit om het voorbeeld wat hij hier gaat aanhalen, de allegorie, de zinnenbeeldige voorstelling, die typologie die hij hier in een verhaal gaat zoeken, om dat met hem te volgen, want dan zullen ze zien dat ze verkeerd uitkomen. Zegt mij, gij die onder de wet wil staan. Die Galatiërs die zich lieten verleiden door de Judaïsten om zich weer onder de wet te gaan plaatsen. Daar zegt hij tegen, zegt mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar de wet. Dan gaat hij naar Genesis. Naar het eerste Bijbelboek van de Torah, de 5 boeken van Mozes, de wet. Hij gaat naar de wet en haalt uit de wet een verhaal, een geschiedenis, wat zich afgespeeld heeft in de tenten van Abraham. En dan zegt hij, vers 22, er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen had. En Abraham had ook 2 zonen, 1 bij de slavin. En hoe heette die? Die heette Ismaël. En hoe heette de slavin? Hagar. En 1 bij de vrije. Dat was Isaac. Bij de vrije, Sarah. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. Oh, en wij kennen die hele geschiedenis. We weten dat Ismaël, die van de slavin Hagar was, ja, die was naar het vlees verwekt. Dat had Abraham gedaan. Sarah, die was ook gaan twijfelen, Abraham innerlijk ook. Of die belofte die God gegeven had aan hen, dat ze op hoge leeftijd waren ze samengekomen, dat Abraham bij Sarah nog een zoon zou verwekken, dat zou vermoedelijk toch niet plaatsvinden. En voordat Abraham zelf ook geen kinderen naar het vlees meer kon verwekken, had Sarah gezegd, joh, neem toch mijn slavin Hagar. En zo had Abraham met Hagar seksuele omgang gehad, waardoor Hagar zwanger werd en een zoon baarde, Ismaël. Maar ja, Hagar was een slavin. En laat wel wezen, als je moeder een slavin is en je wordt uit een slavin geboren, wat ben je dan? Dan ben je zelf ook een slaaf. Sarah was een vrije. Sarah was geen slavin. Sarah was de ware vrouw van Abraham. Zij was vrij, zij was geen slavin. En alles wat uit Sarah geboren zou worden, was geen slaaf, maar was vrij. En dat beeld moeten we vasthouden. En natuurlijk, wat Abraham deed, was een handelen naar het vlees. Dat was een eigen ingrijpen. Dat wat later gebeurde, dat Abraham, terwijl die verstorven was, dus geen kinderen meer kon verwekken, ook niet bij welke vrouw dan ook ter wereld. En Sarah, die in de moederschoot ook onvruchtbaar was, en ook te oud geworden was om het kind te kunnen baren, toch toen het gebeurde, wat was daarvoor voor nodig? Nou, daar was voor nodig een bovennatuurlijk handelen. Van Gods wegen. God moest ingrijpen. Zowel bij Abraham als bij Sarah. Dat was een bovennatuurlijke zaak. En die twee staan tegenover elkaar. Aan de ene kant dat handelen en dat doen naar het vlees van Abraham met Hagar. En daarna dat je ziet dat God een belofte, toch zijn belofte gestampt doet, die hij aan Sarah en Abraham gedaan heeft. En dat toch door bovennatuurlijk ingrijpen Sarah van Abraham zwanger wordt en dat Isaac gebaard wordt. Aan de ene kant het vlees, aan de andere kant de geest. Dit is iets waarin een diepere betekenis ligt. Ja, een diepere zin, een diepere betekenis, een typologie ligt. Een zinnebeeldige voorstelling ligt. Want dit zijn twee verbonden. Welke verbonden zijn dat? Nou, de ene van de berg Sinaï. Nou, we kennen het verbond van de berg Sinaï. Wat was het verbond van de berg Sinaï? Dat was het verbond der wet. Wat 430 jaar na het verbond met Abraham, met het volk Israël, gesloten wordt. En dat stelt hier Abraham, dat stelt hier, Paulus, op één lijn met Hagar. Dit is Hagar, zegt hij. Hagar, dat is wel bijzonder als je gaat opzoeken wat het woord Hagar betekent, de naam Hagar betekent. Dat betekent dat iemand die vreest. Iemand die vreest. En dat is ook zo. Als je onder het verbond der wet wordt geplaatst van gij zult en gij zult en gij zult, dan is dat, dan is daar vrees. Vrees, namelijk dat als je geconfronteerd wordt met het houden van het verbond der wet, dat je dan erachter komt, want de wet werkt als een spiegel, dat je aan die wet nooit kan voldoen. Daar word je alleen maar triest van. Je wordt geconfronteerd met jezelf. Dan vrees je het oordeel wat je wacht. Want je voldoet niet aan Gods wet. De berg Sinaï, die slaven baart. En je wordt ook een slaaf van de wet. En Israël is ook een slaaf geworden van de wet. En ieder christen ook, die zich onder de wet van Mozes plaatst, die zal ook ervaren in zijn leven dat hij slaaf wordt. Slaaf wordt in feite van die wet. Het ene verbond van de berg Sinaï, die slaven baart, dit is Hagar. Het woord Hagar betekent, wijst op, de berg Sinaï in Arabië, zegt hij. Dat is wel bijzonder dat hij dat zo zegt. Want hij zegt de berg Sinaï in Arabië. Daar zit een verwantschap mee met de Arabieren. Daar zinspeelt hij op. En als we zelf onze geschiedenis nagaan, en dat wist Paulus in zijn dagen ook wel, Hagar, die krijgt een zoon, die heette Ismaël, en Ismaël op zijn beurt krijgt ook hoeveel zonen? 12 zonen. En die 12 zonen, wie hebben die 12 zonen voortgebracht? Alle Arabische volkeren. Die zijn van Ismaël afkomstig. En al die Arabische volkeren, die wonen rondom die 12 stammen van Israël. 12 Arabische stammen, voortgekomen uit Ismaël, naast 12 stammen van Israël. Dus je ziet 12 stammen van Ismaël en 12 stammen van Israël. Het lijkt op elkaar. En Paulus die stelt die Arabieren in feite op één lijn met Israël, of omgekeerd, hij stelt de 12 stammen Israëls, die vasthouden aan die wet, die stelt hij gelijk met die Arabieren. Hij laat in feite zien dat die natuurlijke lijn die uit Israël en die 12 stammen van Israël is voortgekomen, eigenlijk helemaal niet verschilt van die 12 stammen die voortgekomen zijn uit Ismaël. Als je blijft zitten bij het verbond der wet en je verwacht het van het verbond der wet, je verwacht het van het vlees, dan verschil je in feite helemaal niet van Ismaël en alles wat uit Ismaël voortgekomen is. Dan zegt hij ook erachter, het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Dat is Hagar. Dat is niet de lijn van Sara en Isaac. Als jij denkt, mijn beste Israëliet, zegt in feite Paulus hier, dat als je vasthoudt aan het verbond der wet, dat je dan de lijn van Isaac volgt, want ga je zo prat op, en dat je niet uit de lijn van Ismaël bent, dat je geen Arabier bent, maar dat je een Jood bent. Nou, zegt hij, het staat op één lijn hoor, het verschilt niets. En als je nu terugkeert naar het verbond der wet en je stelt je zij die je zo graag onder de wet wil stellen, nou dan verschil je niets van de Arabieren. Want dat is niet de diepere zin die in die hele geschiedenis van Abraham ligt. En dat is best wel belangrijk om te zien. Want die hele geschiedenis, wat zich afspeelde in Abrahams tenten, dat speelt zich nog steeds af in het Midden-Oosten. Die hele tegenstelling, die hele vijandschap tussen Ismaël en Isaac, waardoor Abraham gedwongen werd om Hagar en haar zoon, de slavin, met Ismaël weg te sturen en weg te zenden. Die hele vijandschap die speelt in het Midden-Oosten nog steeds. Maar diezelfde vijandschap die speelt ook hier in Antiochië. Die speelt ook hier in Galatië. En diezelfde vijandschap die speelt onder menige kerk en christen ook heden ten dagen. Als men de wet wilt volgen. Want dan wordt het of de wet of de genade. En dan krijg je diezelfde vijandschap en dan krijg je diezelfde tegenstelling. Ja, het staat op een lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Dat is Hagar. Dat is degene die vreest. Dat is degene die in slavernij is. Want Hagar is een slavin. En alles wat uit Hagar voortgekomen is, leeft in slavernij. En het hele tegenwoordige Jeruzalem is in één lijn daarmee, zegt Paulus. Vers 26. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. Dat is onze moeder. Nou, bijzonder is dan in het Oude Testament niet over het hemelse Jeruzalem wordt gesproken. Wel in het Nieuwe Testament wordt over het hemelse Jeruzalem gesproken. Hier als eerste door Paulus. En als hij hier zo die diepere zin, die in de geschiedenis van Abraham, met Sara en Hagar, met Ismaël en Isaac, hij die typologische betekenis, die diepere zin, die diepere zinnebeeldige voorstellingen zo uitlegt, dan spreekt hij dus in feite hier over Sara. Hoewel Sara hier met name niet genoemd wordt. Als het hemels Jeruzalem. Terwijl Hagar het tegenwoordige aardse Jeruzalem voorstelt. En die twee staan tegenover elkaar. De een is een slavernij en de ander is vrij. Sara is de vrije. Sara is geen slavin. En dan stelt hij hier voor als het hemelsje Jeruzalem. Het hemelsje Jeruzalem vinden we natuurlijk uitgebreid door Johannes behandeld in Openbaring. Waar je ziet hoe dat hemelsje Jeruzalem in de toekomst, na de 1000 jaar, op aarde zal nederdalen, op een nieuwe aarde, waardoor de aarde ook een hemels land wordt, op een nieuwe schepping nederdaalt. Maar voordat Johannes zijn Bijbelboek schrijft, heeft allang hier Paulus in het eerste Bijbelboek in feite wat geschreven werd, de Galatenbrief, het hier over het hemelse Jeruzalem. En waar heeft Paulus het nog meer over het hemelse Jeruzalem? Dat heeft hij ook in Hebreeën. Als je naar Hebreeën gaat, Hebreeën 11. En Hebreeën 12, zullen we straks wel zien. Maar laten we eerst maar lezen Hebreeën 11. Dan staat er in vers 8. En dan kom je bij Abrahams geloof uit. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. Dat is land Kanaan. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Ja, toen hij uit Ur der Chaldeeën vertrok, wist hij niet waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, in Kanaan, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Welke stad is dat? Dat is het hemelse Jeruzalem. Later, in het volgende hoofdstuk, Hebreeën 12, spreekt Paulus over het hemels Jeruzalem. Maar wat staat er dan, vers 13 van Hebreeën 11? In dat geloof zijn deze allen, en dat is een heel rijtje mensen, onder andere ook Abraham en Sara, in dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en beleden, en ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Ze hebben ze uit de verte gezien en begroet. Dus Abraham heeft uit de verte wel degelijk gezien en begroet. Wat? Dat hemelse land. die hemelse stad waarvan God de bouwmeester is en de ontwerper. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Ja, welk vaderland? Vers 16, dat is een beter, maar nu verlangen ze naar een beter, dat is een hemels vaderland. Niet de hemel zelf. Nee, als je gaat naar Openbaringen, dan lees je daar over dat hemels Jeruzalem dat nederdaalt op aarde, op de nieuwe aarde, en dat het daar ook een hemels land is. En daarheen keek dus Abraham en al die oud-testamentische gelovigen die hier genoemd worden. Daar keken ze naar uit. En dat heeft Paulus hier op het oog, in die vergelijking in Galaten 4, tussen dat aardse Jeruzalem, waar ja, de Israëlieten in zijn tijd zoveel van verwachten en alle hoop op gevestigd hadden. Hij zei, dat is niet de hoop van Abraham. De hoop van Abraham is gevestigd op een hemels Jeruzalem, waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dat is niet de visie die hij had. Dat is niet de visie die Sara had. Want door het geloof van Sara, wat er ook in Hebreeën 11 wordt genoemd, had ook door het geloof van Sara, had daar de visie op. Zij allen hebben beleden. Zij allen hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Waarom? Omdat ze het zagen. Nergens in het Oude Testament wordt er ooit gezegd dat ze het zagen. In het Nieuwe Testament. Hebreeën 11 zegt dat ze het zagen. Ze hebben het gezien. Het is hun geopenbaard geworden. Misschien door middel van een visioen of wat dan ook. Maar ze hebben het gezien. Ze hebben het geestelijk gezien en begrepen. En daar hun hoop op gevestigd. Dat wordt niet Oude Testament. In Genesis vind je dat niet. Weer al die Oude Testamentische gelovigen niet. Maar Hebreeën 11 openbaart het. Dat ze het hebben gezien. Nou, Paulus maakt in Galaten 4 dus duidelijk aan de Galatiërs. Galatiërs, houden we rekening mee. Dat was het geloof van Abraham. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hij geloofde God. En de Judaïsten, waar jullie zo achteraan lopen, waar er zoveel spanning nu is, zoals dezelfde spanning die er was in de tenten van Abraham, tussen Ismaël en Isaac. Nou, die Judaïsten, die volgen niet de lijn van Isaac, maar die volgen de lijn van Ismaël. Dat geloven jullie wel dan niet, maar dat is in feite is dat de berg Sinaï, die slavenbaard. En die berg Sinaï die staat in Arabië. Dat is Ismaël. Maar het hemelse Jeruzalem, wat Abraham zag door het geloof, dat is vrij. Dat is Sara, dat is die lijn, dat is Isaac. Want er staat geschreven, vers 27, verheug u gij onvruchtbare, die niet baart, breekt uit en roep, gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. Ja, wie heeft een man? Hagar. Hè? En wie was de onvruchtbare? Verheug u gij onvruchtbare. Wie was de onvruchtbare? Sarah. Die niet baart. Breek uit een roep die geen weeën kent. Want talrijker zijn de kinderen der eenzame van Sarah dan van haar die een man heeft. Dan van Hagar. Talrijker. De kinderen die uiteindelijk Sara voortbrengt zijn veel talrijker. Die lijn is veel groter. Hij heeft een veel groter nageslacht dan de lijn van Hagar. De lijn van de berg Sinaï. De lijn van de wet. Ja, want geen vlees wordt erdoor gerechtvaardigd. De slotconclusie is van de lijn van de wet, het verbond der wet, is dat geen vlees daardoor behouden wordt. Geen vlees, 0,0. De optelsom aan die lijn, als je dat gaat optellen, is 0. Terwijl de lijn van Sara via Isaac, die is ontelbaar. Zullen we nog wel zien. Nou, dit vers is een aanhaling uit, er staat er bij mij ook bij, uit Jesaja 54 vers 1. Laten we maar eens lezen wat Jesaja dan daarmee bedoelt. Jesaja 54, vers 1. Er staat inderdaad, jubel, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, breek uit in gejubel en gejuich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt de Heere. Nou, dit gedeelte moet je eigenlijk in zijn verband lezen, want ja, hoofdstukken hebben wij gemaakt. Er staat gewoon niet in de Bijbel. Er staat allemaal toegevoegd. En dan gaan we lezen Jesaja 54 vanaf vers 1. En dan vergeet je Jesaja 53. Oh, Jesaja 53 staat ervoor. Ja, Jesaja 53 staat ervoor. En waar gaat Jesaja 53 over? Dat gaat over het kruis. Dat gaat over de Heer Jezus Christus. Over de knecht des Heren. En dan lezen we alleen maar het laatste stukje. Want het eerste stukje, dat kennen wij wel. En dan beginnen we in vers 10. Jesaja 53 vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben, dat is wonderlijks, zal hij nakomelingen zien. Wie zal nakomelingen zien? Christus, wanneer hij zich ten schuldoffer gesteld heeft. Wanneer de Heere hem behaagd heeft hem te verbrijzelen. En waar werd hij verbrijzeld? Aan het kruis van Golgotha. En wat zal hij zien? Hij zal nakomelingen zien. En een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren, dat is het plan Gods, zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien. Wat zal hij zien? Tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Velen rechtvaardig maken. En niet weinig, velen. Het nakomelingschap is groot. Nakomelingschap via Sarah, via Isaac. Via het geloof. Want uit het geloof, de rechtvaardigen uit het geloof leven. En dat brengt een enorme oogst ten gevolg. Velen. Rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. Heb je het weer. En met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Jubel gij onvruchtbare, Sarah, want is die lijn die niet gebaard heeft, breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzamen van Sarah zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt de Heere. Maak de plaats voor uw tent wijd. Israël, maak je tent alsjeblieft wijd hoor, want er moeten er velen onderkomen. Velen die verlost zijn, velen die rechtvaardig zijn. En we spannen de kleden uw woningen uit. En een tent die, waar, dat je de tentharingen heel wijd moet zetten, zodat je tent heel groot wordt. En wees er niet karig mee. Maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Daar heb je het. Het wordt heel groot, heel ruim. Straks in het duizend jaar vrederijk. Vanwege al die rechtvaardigen die tot geloof zullen komen. Dat is het vers. En dan krijg je de conclusie. In Galaten 4. Want dat is in feite de vervulling van het verbond van Abraham, wat je in Jesaja 53 en 54 leest. In u zullen vele volken gezegend worden. Zullen alle volken gezegend worden. En heeft hij een viervoudige conclusie hier aan het eind. Vers 28. En gij broeders, zeg je tegen die Galatiërs, zijt evenals Isaac, kinderen der belofte. Jullie zijn niet naar het vlees verwekt, zegt hij. Die heidenen die daar in Galatië waren en in Antiochië waren, ja, die zijn niet naar het vlees verwekt, zoals Israëlieten konden zeggen, wij zijn naar het vlees, zijn we Israëlieten en zijn we kinderen van Abraham. Nee, zij waren kinderen van Abraham. Waarom? Omdat ze Abraham waren gevolgd in het geloof. En daarom waren ze zaad van Abraham. Daar waren ze kinderen van Abraham. Daar werden ze gezegend tezamen met de gelovige Abraham. En gij broeders, gij Galatiërs, zijt evenals Isaac kinderen der belofte. Er was een bovennatuurlijk ingrijpen voor nodig. Wedergeboren. Uit God, van bovenaf. God die op bezoek was gegaan bij de heidenen om een volkje voor zijn naam te vergaderen, om Israël daarmee tot jaloersheid, tot naijver aan te zetten, dat ze ook tot geloof in de Messias zouden komen. Dat is de eerste conclusie. Jullie zijn kinderen van de belofte. 2. Vers 29. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, Ismaël, hem die naar de geest verwekt was, Isaac, vervolgde, zo ook nu. Ja, zo ook nu. Nu Galatiërs. Nu is er ook die vervolging. Nu is er ook die vijandschap. Die judaïsten zaaien. Die jullie willen terugbrengen onder de wet. Diezelfde tegenstelling. Die in Abraham's tent er was. Die is ook nu. Maar wat zegt het schriftwoord? En dat is de derde conclusie. Zend de slavin weg. Zend Hagar weg. Met haar zoon Ismaël. Want de zoon der slavin, Ismaël, zal in geen geval erven met de zoon der vrije, met Isaac. Zend weg. Met andere woorden, Galatiërs, zend die judaïsten weg. Weg met ze. Stuur ze eruit. Heb geen omgang meer met ze. Scheid je van ze af. Stuur ze weg. Die wetpredikers, die je onder de wet willen stellen, die je willen laten besnijden. Zend ze weg. Dat is de derde conclusie. En de vierde is, vers 31, daarom broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar van de vrije. We zijn kinderen van de belofte. We zijn niet kinderen naar het vlees. We zijn niet kinderen ener slavin. We zijn zelf geen slaven der wet. Maar we zijn vrij van de wet. Dat is wat hij zegt. Ja, als laatste. En die conclusies hoop ik, die vier conclusies van vers 28, 29, 30 en 31 zijn wel duidelijk. Als laatste wil ik nog wel één ding zeggen. Dat is over die bergen een opmerking, dat het zo wonderlijk is dat als je gaat naar Hebreeën 11, naar Abrahams geloof, wat we hebben gelezen, dat hij dus uitkeek naar die stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Het hemels Jeruzalem. En dat zij allen uit de verte dat hebben gezien. En dat hebben begroet waardoor zij leefden als vreemdelingen op aarde. Ondanks dat ze nota bene waren in het beloofde land. En daardoor in tenten bleven wonen. Op doorreis. Als je dat dan daar zo leest. Wat lees je dan? Dan lees je daar opeens in Hebreeën 12. En ik wil dat toch wel lezen. Hebreeën 12. Lees je dat die tegenstelling die je ook vindt in Galaten 4 over de berg Sinaï die Hagar voorstelt. En waar ook op het tegenwoordige Jeruzalem is gebouwd, wordt daar gesteld tegenover het hemels Jeruzalem. Nou, diezelfde tegenstelling, die vind je ook in Galaten 12 vanaf vers 18. Waar je ook een tegenstelling vindt tussen twee bergen. Hebreeën 12 vers 18. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur. Tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem. Bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd, want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. Welke berg was dat? Dat was de berg Sinaï. En Paulus zegt tegen de Hebreeën, gij zijt niet genaderd. Tot welke berg? tot de berg Sinaï. Vers 21. Want zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Daar heb je Hagar. Dat betekent iemand die vreest. En Mozes vreesde toen hij bij de Sinaï stond en de wetgeving plaatsvond. Dat God nederdaalde op die berg Sinaï en met dat volk het verbond der wet sloot. Vers 22. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. Er zijn twee bergen. Het is of de berg Sinaï, of het is de berg Sion. En Paulus maakt nu duidelijk, gij zijt nu niet Israël, Hebreeën, genaderd tot de berg Sinaï, bij het verbond der wet, maar gij zijt nu genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem. Je ziet dat dezelfde parallel, die in Galaten 4 hier wordt genoemd, hier in Hebreeën 12 ook weer naar voren komt. Is eigenlijk één en hetzelfde. De berg Sinaï wordt daar ook genoemd in de Galaten 4, hier ook. Alleen de berg Sion wordt hier niet genoemd. Maar wel welke stad op die berg Sion is gebouwd, de stad van de levende God. Het hemels Jeruzalem, wat staat tegenover het tegenwoordige, tegenover het aardse Jeruzalem. En tot die tienduizendtallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen en tot God de rechter over allen en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben en tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond en tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Dan kan je wel heel veel bijbelstudies overhouden, alleen over die 2-3 versen. Maar als je maar vasthoudt, die twee bergen, aan de ene kant de berg Sinaï, met het aardse Jeruzalem, en de andere kant de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En daartoe naderden zij. Daartoe naderden ze de Galatiërs hier ook in dat voorbeeld. En welke weg gaan we nou? Welke berg gaan we nou in feite op? De berg Sinaï, zegt hij, of die berg Sion? Als die berg Sion opgaat, dan kom je uit tot de geesten der rechtvaardigen. Tot een vergadering, een gemeente van eerstgeborenen. Die net als Abraham uit het geloof zijn gerechtvaardigd. Het geloof werd er gerekend tot gerechtigheid. Die gaan niet een weg van de werken der wet. Die zijn geen slaven der wet. Nee, die zijn vrij. En die worden in de vrijheid gesteld. En dat is het werkelijke nakomelingschap van Abraham. Ook wonderlijk is als je naar het Oude Testament gaat. En daar gaan we mee sluiten. In Genesis 21. Genesis 21. En daar lees je die geschiedenis in Abrahams tenten en die vijandschap tussen Ismaël en Isaac. Dat hele geschil tussen Sara en Hagar. En lezen we vanaf vers 8. Genesis 21 vers 8. En het kind groeide op, dat is Isaac. En Isaac groeide op. En werd gespeend. En Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Isaac gespeend werd. Toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spotte. En zij zei tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon. Met Isaac. Dit nu mishaagde Abraham zeer ter wille van zijn zoon. Maar God zei tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen om de jongen en om uw slavin. In alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren, want door Isaac zal men van nageslacht spreken. Nou, hier zie je het geschil. Want dat stond. En als Sara concludeert. Je moet Hagar met Ismaël wegsturen. En Abram heeft er eigenlijk helemaal geen zin in. Om dat te doen. Maar God grijpt in en laat zien dat hij het wel moet doen. Ja, dat is een waar woord, want ook in ons leven hebben wij te maken wat naar het vlees is en wat naar de geest is. Isaac was naar de geest. Ismaël was naar het vlees verwekt. En wij stellen ook op vlees vaak heel veel vertrouwen. In plaats van dat we vertrouwen stellen op wat naar de geest in ons verwekt is, de nieuwe mens. We stellen vaak heel veel vertrouwen op die oude mens. En om die weg te sturen, om die weg te zenden, ja, dat mishaagden wij net zo goed als Abraham. Dit nu mishaagde Abraham zeer, ter wille van zijn zoon. En toch moest hij Hagar wegsturen, want dat is de weg van de werken, dat is de weg van de slavernij, dat is de weg van het vlees, wat zich graag stelt onder de werken der wet en eigen werken wil doen, wat uiteindelijk zelf wil roemen, terwijl er geen vlees uit behouden kan worden. Niemand daardoor gerechtvaardigd wordt. Jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon deze van die slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. Nee. Op die manier erf je nooit wat. Op die manier grijp je overal naast. En ook de Galatiërs, die grepen overal naast. Als zij zouden vertrouwen op eigen kunnen, op eigen vlees. Als zij zich onder de wet gingen stellen. Ze moesten als het ware leren van het voorbeeld. Dat zij vrij waren van de wet. En ze moesten ook wegsturen. Die Judaïsten, net zoals Abraham weg moest sturen, Hagar met Israël. Ze moesten ook wegsturen, in feite, alles wat van hunzelf was. Ze moesten uit het geloof leren leven. Ze moesten uit de geest willen leven, niet uit het vlees. Want vlees en geest staan tegenover elkaar. In Galaten 5, Galaten 6, gaan verder over vlees en geest. Hoe die tegenover elkaar staan. Hoe er vijandschap is tussen het vlees en de geest. Hoe er vijandschap is tussen Sarah en Hagar. Tussen Isaac en Ismaël. Tussen de oude mens en de nieuwe mens. Tussen geest en vlees is er altijd oorlog. En we kunnen niet beide wegen gaan. Je kan maar één weg gaan. Het is of de weg van het vlees of de weg van de geest. En als je de weg gaat van de geest, als je dus luistert, zoals Abraham deed, de weg van het geloof, want hij stuurde ook Hagar hier weg. Hij luistert naar God. Hij stuurt Hagar met haar zoon weg. Dan wordt zijn geloof ook beproefd. En het wonderlijke is dan, als zijn geloof beproefd wordt, zit je gelijk op een berg. Want dan nadert hij gelijk een berg. Welke berg? Genesis 22 komt er gelijk achteraan, achter deze geschiedenis. Hierna gebeurde het, Genesis 22 vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Zijn geloof wordt op de proef gesteld. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat komt hier uit. En hij zeide tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op één der bergen die ik u noemen zal. En we kennen die geschiedenis. Het offer wat Abraham moest brengen van zijn enige geboren zoon, zijn eerstgeborene. We weten hoe het afliep. En wat moest hij dat doen? Hij moest naar Moria gaan. Het land Moria. En hij moest hem offeren op één der bergen die ik u noemen zal. Welke berg is dat? Dat is niet de berg Sinaï. Welke berg is dat? Dat is de berg des Heren. Dat is de berg Sion. En dat Sion was één van de bergen die je in Jeruzalem vindt. En wie bouwde op Sion? uiteindelijk zijn burcht. Dat was David. David die bouwde de burcht Sion op één van de bergen van Jeruzalem. En op welke berg stond later de tempel van Salomo? Op de berg Sion. Daar stond ook de tempel van Salomo. Van Salomo. Op één der bergen die ik noemen zal. En waar staat dat? En hoe loopt die geschiedenis? In Genesis 22. En we grijpen daar maar in vers 12 in. Dan wordt er geroepen: Abraham, Abraham, door de engel des Heren. En wat zegt Abraham? Hier ben ik. En hij zeide: strek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij godsvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en dan zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats: de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt: op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. En God voorzag op die berg des Heeren erin. Want op diezelfde berg stond 2000 jaar later het kruis van Golgotha. Zo grijpt die hele geschiedenis typologisch in elkaar. Daarom is Galaten 4 wijst heen in feite naar de berg Sion. Naar Sara, ook al wordt ze niet met name genoemd. Wijst heen naar de lijn van Isaac, de lijn van het geloof. Heen naar het hemels Jeruzalem, wat je vindt in feite op die berg Sion. Heen naar het lam, waar God in zelf voorzag ten brandoffer. De Heere Jezus Christus, die stierf aan het kruis van Golgotha. Waar? Op die berg Sion. Waar ook de tempel van Salomo stond. En dat is één. En ja, en wij hebben de keus. Gaan we de lijn van het geloof? Of gaan we de lijn van de werken der wet? Komen we uit bij het hemels Jeruzalem? Bij Sion? Of komen we uit bij dat aardse Jeruzalem? Met zijn aardse hoop, met zijn aardse verwachtingen. En dus dat je uitkomt bij de berg Sinaï. In onze dagen moeten wij ook leren om ons niet te stellen onder werken en van het vlees te verwachten. Moeten we leven vanuit de geest. En mogen ook wij ons stellen onder hetgeen wat God gegeven heeft, namelijk die nieuwe mens in ons. En als wij waarlijk vrij willen zijn, zoals de Heer Jezus zegt, van als je waarlijk vrij wil zijn, hè, dan moet je de lijn gaan die de Heer ons wees. Dan mogen we ons geloof richten op Hem. En als je geloof richt op de Jezus Christus, dat belooft Hij je, dan zal je waarlijk vrij zijn. Maar dat is wel de weg van Isaac, niet de weg van Ismaël. Goed, de volgende keer gaan we met elkaar verder.